Welkom, mijn naam is Iris en ik heb weer een nieuwe aflevering klaar van de seizoenspodcast van de platformwerking van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, u allen bekend als de CIW. Op donderdag 2 februari gingen in de voor- en namiddag twee events door in het Herman Terling gebouw in Brussel. In de namiddag stond een gesprek met drie belangrijke stakeholders van de CIW op het programma. Met hen nam ik een voor- en nabeschouwing op die je zo dadelijk te horen krijgt. De eerste spreker die ik vooraf strikt is Jan Verheyken, de secretaris van de MINA-raad die alle integraal waterbeleid op de voet volgt en advies verleent in dossiers zoals de stroomgebiedsbeheerplannen. Hij trekt de CIW Klankbordgroep en maakt sinds 2 jaar deel uit van de kopploeg van het Europa-platform. Jan, je bent al jaren een sleutelstakeholder van de CIW. Wat heeft die samenwerking jou opgeleverd?
Wel, die oefening om onder zoveel tijd te adviseren over de stroomgebiedsbeheerplannen en voorafgaand over die waterbeleidsnota. En de vaststelling was dat we keer op keer van nul af aan begonnen. Dus voor ons was het ook van belang om outreach te doen naar de VMM. En we zijn zeer blij dat de VMM en de CIW die outreach vice versa ook doen. Outreach te doen om op voorhand dingen te weten te komen, om vertrouwd te geraken met het onderwerp, om vertrouwd te geraken met de stand van het beleid. En, zoals ik zo even zei, om niet van nul af aan te moeten beginnen als er een adviesproject aan de orde is. Want zo'n adviestraject, daar heb je hoop en al maar een paar maanden voor. En die waterbeleidsnota en die stroombeheerplannen zijn zeer omvangrijke en complexe documenten. Dus als je van nul moet beginnen, eigenlijk een hopeloze zaak. Dat is voor ons de motivatie om langs alle kanten dieper in het waterbeleid binnen te komen. En dat is langs verschillende kanten gebeurd. Het belangrijkste in de afgelopen jaren is wellicht die CIW Klankbordgroep, waar de outreach dus komt vanuit de CIW zelf. En waar we pakweg om de 6 maanden een samenkomst hebben, soms meer, soms minder, een paar keer per jaar zou we kunnen zeggen, waar de lopende dossiers en de aankomende dossiers en de grote beleidsvraagstukken even doorgenomen worden. En we kunnen in onderling overleg, langs beide kanten, onderwerpen op de agenda zetten. En dan zijn de mensen van de CIW zo vriendelijk om daar experten voor af te vaardigen. En wij zijn ertoe in staat om samen met de SALF, de SERF en de MINA-raad de raadsorganisaties bijeen te brengen. En keer op keer brengen we daar toch een mooie schare mensen bijeen die geïnteresseerd is in het onderwerp dat dan aangediend wordt. Ja. Maar het is ook een basis. Er was vroeger een Amerikaanse minister die zei: "There are things you know that you know, there are things you know that you don't know, and the things you don't know that you don't know. Those are the most dangerous things." En dikwijls zijn er dus ontwikkelingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten. En dat alleen al op de agenda geplaatst te krijgen en te zien, aha, dat is nu ook al aankomend, dat is voor de raadsleden dikwijls zeer interessant. En vice versa, denk ik. Dus ook is het zo dat de raadsleden dingen op tafel gooien, de raadsorganisaties dus eigenlijk, dingen op tafel gooien, die de mensen van de overheid, wie het ook is, want daar zitten verschillende partners, maar half beseffen, of vaag beseffen, of de diepgang er niet van beseffen, of de ernst van het probleem niet beseffen. En daar wordt er op tafel gegooid. Iedereen heeft het gehoord. Iedereen weet van elkaar, aha, het is nu geweten. Dus het staat op de agenda. En dat is een van de interessantere dingen aan dit soort processen.
Om het dan een beetje tastbaar te maken, wat zijn dan bijvoorbeeld die grote onderwerpen die momenteel op de gesprekstafel liggen?
Complexe zaak. Centraal in het Europese waterbeleid staat de kaderrichtlijn water van 2000, van 20 jaar oud. En je hebt het waterbeleid voorheen, het waterbeleid nadien. Het waterbeleid voorheen was gericht op compartimenten, kwaliteiten, afzonderlijke issues in het waterbeleid. En men slaagde er niet in om de waterlichamen als geheel in goede staat te krijgen. De kaderrichtlijn water heeft al die voorheen bestaande richtlijnen en verordeningen eigenlijk in één cluster gebracht. De uitvoering van die cluster en richtlijnen gericht op een betere toestand van het systeem. Dus centraal in de kaderrichtlijn water staat de systeembenadering. Mm-hmm. Dat is de toestand. Dat is het uitgangspunt. Maar natuurlijk, die dochterrichtlijnen, en daarna zijn er nog wat bijgekomen, overstromingsrichtlijnen en zo, die dochterrichtlijnen die staan ook op zichzelf. En de mensen die daarmee bezig zijn, die daarmee bezig waren, zijn bezig gebleven vanuit hun expertise en die zijn goed bezig, maar die zijn gefixeerd op die doelstellingen. En dat is op alle niveaus zo. Dus Europees, lidstaatniveau, gewestniveau, gemeentelijk enzovoort. En daar zitten een heleboel kwaliteitsnormen in. En er is zoiets als het one-out-all-out principe, die maakt dat als één aspect niet bevredigend opgelost wordt, dat dan als het ware het geheel niet goed is. Dat is nogal een ontmoedigende zaak. En bovendien, dat leidt vooral af van het systeemdenken. In Vlaanderen leidt dat ertoe dat het overgrote deel van de waterlichamen in een slechte staat van instandhouding bevonden wordt. Ze zijn ook niet in een goede staat. Maar het is nog wel zwarter door de voorstelling dan dat het is. Ja. En de vraag is hoe we eruit geraken als lidstaat Vlaanderen en bij uitbreiding of dat we op Europees niveau nog wel op een goede manier aan het omgaan zijn met die kaderrichtlijn.
Nu je de vraag toch zelf stelt, hoe goed is Europa daar eigenlijk mee bezig en op welke manier doen jullie aan denkwerk met de MINA-raad over dergelijke grote richtlijnen zoals de kaderrichtlijn?
We hebben dus enerzijds die adviezen, anderzijds de klankbordgroep. En we merkten bij die adviezen dat we er eigenlijk niet geraakten, dat we keer op keer van nul moesten herbeginnen. Bovendien dat we het maar half begrepen. Wat is hier aan de hand? En daarom zijn we beginnen grondig onderzoeken, een 5-6-tal jaar geleden, van hoe zit die kaderrichtlijn nu eigenlijk echt in elkaar. Daarvan moeten we wel zeggen, dat hebben we zelf moeten doen en buiten Vlaamse middens om. Er was binnen Vlaanderen ogenschijnlijk geen belangstelling voor of er was eigenlijk geen open debat van wat is dat nu eigenlijk, die kaderrichtlijn water, en wat houdt dat in? We hebben daarvoor gewerkt in samenwerking met de andere adviesraden in Europa. En zo zijn we gekomen tot een bepaalde interpretatie van de kaderrichtlijn. Die houdt niet. Vervolgens zijn we met die interpretatie beginnen binnenbrengen in onze werkzaamheden. En we zien dat dat toch wel wat verandering teweeggebracht heeft, los van concreet advies en de effectiviteit van het advies. Iedereen begint nu meer in die richting te denken. Ik zeg niet dat wij daar de oorzaak van zijn, maar we zijn er wel een factor in geweest.
En die richting waarover je spreekt, is dat dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om een soort omslag te maken van meer ME-missie naar eerder I-missie denken? Dat is toch wat ik opgevangen had?
Het is iets wat we op principieel niveau aan het verkennen zijn, maar het is niet zeker of dat zomaar tot een oplossing gaat leiden. Dat is echt verkennen wat we doen. We zijn denkrichtingen aan het verkennen. De basishouding is dat we een goede toestand willen bekomen van het watersysteem, omdat het systeem diensten oplevert. Later is dat ecosysteemdiensten genoemd, maar een watersysteem levert diensten op, waterbevoorrading om te beginnen enzovoort. En we willen dus dat het systeem in die toestand is, dat het blijvend die diensten kan opleveren. Dat is de basisbenadering die we zouden willen aanhouden. Maar natuurlijk, in de afgelopen jaren, in de afgelopen decennia, is er zoveel gebeurd. Er zijn zoveel problemen in verband met het watersysteem ontstaan of in leven gehouden, dat het zeer moeilijk is om zomaar tot een goed watersysteem te komen. En zeker voor kwaliteitsaspecten, eutrofiering, gevaarlijke stoffen enzovoort enzoverder, is er nog een weg te gaan. Het is allerminst evident om zomaar even een oplossing uit de mouw te schudden.
Maar als het veel trager en moeilijker gaat om die goede toestand te bereiken, bestaat dan niet het gevaar dat we die hele kaderrichtlijn overboord of zo gaan gooien?
Natuurlijk, de goede toestand, stel nu dat in 95% of meer procent van de Vlaamse waterlichamen de goede toestand niet bereikt wordt. En in een belangrijk deel ervan wordt zelfs gezegd dat het na 2036 niet bereikt zal worden. Is die kaderrichtlijn water nog wel haalbaar? Maar natuurlijk, het is wat ik zo even zei. We willen goede watersystemen die goede diensten oplevert. Dat als marsrichting blijft overeind. Dat is één ding. Twee, de kaderrichtlijn water met zijn 6-jaarlijks ritme. Dus als het ware een kloppend hart. En in een hart, daar komt bloed in, daar komt bloed uit. En zo is ook met de kaderrichtlijn water, met de stroomgebiedbeheerplannen, er komt lopend beheer in, lopend beleid in. We doen een evaluatie en er vertrekt nieuw beleid bij die puls. Er zit een soort puls, een soort cadans in. En die cadans die moet aangehouden worden en die moet om de 6 jaar beter. En zo zie je ook het beleidssysteem aan het werk. Want het systeem is een levend ding met een puls. En die puls die moet aangehouden worden en zo gaat je richting resultaat.
En op welke manier hangt die kaderrichtlijn ook eigenlijk vast met andere of verwante Europese regelgeving?
Je hebt daar die belangrijke dochterrichtlijn die al ouder is dan de kaderrichtlijn water, stedelijk afvalwater. Dat is een superbelangrijke richtlijn. Je hebt dan die andere belangrijke richtlijn, de nitraatrichtlijn, ongeveer even oud als de richtlijn stedelijk afvalwater. Twee oude richtlijnen die op zich ook al richtinggevend en aandrijvend geweest zijn voor waterbeleid in Vlaanderen en elders in Europa. En die eigenlijk nog niet geleid hebben tot resultaat, of toch niet tot het bevredigend resultaat dat we zouden willen. Bij de richtlijn stedelijk afvalwater gaat het om rioleringen en zuiveringsinstallaties. We staan in Vlaanderen heel ver, maar we staan nog niet waar we moeten staan. En we komen nu bij het punt van de verspreide bebouwing, waar het zeer moeilijk is om efficiënt
kosteneffectief de nodige rioleringen aan te leggen die een link leggen met zuiveringsinstallaties. Dus wat nu? En bij de nitraatrichtlijn, dat is nog meer diffuus, want dat is natuurlijk de verspreide vervuiling als gevolg van in hoofdzaak landbouwactiviteiten. Maar we weten allemaal, eutrofiering is een gemengd ding. Er is in hoofdzaak landbouwactiviteiten, maar daarnaast is er ook stedelijk afvalwater, het probleem van zo even, en een klein stuk ook industrieel. Onopgeloste zaken die niet alleen het watersysteem als systeem beïnvloeden, maar zelf ook systemisch van aard zijn in de zin van het maatschappelijk systeem is daar aan de orde. En bij elk van beide is dus maar de vraag welke systemische veranderingen in het maatschappij, in onze maatschappij, we zouden moeten doorvoeren om het tot een goed einde te brengen.
En wat moet ik mij daar dan bij voorstellen bij zo'n systemische veranderingen in de maatschappij? Gaat het dan bijvoorbeeld over het vinden van hefbomen voor gedragverandering?
Ja, maar het concept gedrag heeft in hoofdzaak betrekking op individuen of op aanwijsbare organisaties. Maar daarbinnen dan ook weer op individuen die verantwoordelijk zijn voor die bedrijven. Terwijl het gaat verder dan gedrag. Het gaat ook over het speelveld waarin spelers aanwezig zijn. De notie verdienmodellen, dus waarmee partijen hun gedrag structureren. Het gaat ook over cultuur, de waardering. Het gaat ook over dialoog. Want levensbeschouwelijk, ook in zaken milieu, heeft iedereen een andere opinie. Dus de vraag is, hoe krijg je nog een zinvolle dialoog tussen mensen die totaal andere dingen daarover denken? Ja, er is veel aan de orde om dat op een goede baan te leiden.
En wordt er over de kwestie van die verdienmodellen of incentives ook op Europees niveau nagedacht?
Bij de hervormingen die de commissie voorstelt in uitvoering van Zero Pollution, en dus voor stedelijk afvalwater en gevaarlijke stoffen, dat daarvoor in beeld komt de introductie van de figuur uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Wat bij afvalbeleid al gekend is en sinds lang al geïmplementeerd wordt, met heel veel controverse ten andere, maar ook met effect, dient zich nu aan als middel om met name de nieuwe stoffen, die emerging contaminants, de geneesmiddelen met name, om die problematiek in goede banen te leiden. Nu, het verraderlijke bij uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is dat men verwacht dat door de kosten te leggen bij de producent de design van zijn producten gaat bijstellen. Maar meestal komt het, of in veel gevallen komt het niet zo ver, blijft het productaanbod min of meer ongewijzigd en betaalt de producent de kosten. Ja. En denkt die af op de kosten en wordt het een kostendiscussie in plaats van een terugkoppeling naar de wijze van produceren.
Dus als ik het goed begrijp, is het niet alleen een vervuiler betaald verhaal, maar eigenlijk is het ook een soort omslagmodel.
Ja, men verwacht een incentive van die betaalplicht, maar die incentive komt er niet. Men ziet het gewoon als een financieringszaak. Ja. Alleszins. En dan loopt UPV, uitgebreide producentverantwoordelijkheid, eigenlijk voorbij zijn doel.
Ik vermoed dat we over deze kwesties nog heel lang kunnen blijven doorpraten. Maar om af te sluiten wil ik toch nog even terugkomen op de rol van de kopploeg van het Europa-platform waar je deel van uitmaakt. Is het de bedoeling om vooral kennis uit te wisselen over zaken zoals die kaderrichtlijn? Of willen jullie ook meer gaan doen?
We zijn een kopgroep op dit moment bij het Europa-platform. Meer nog, die kaderrichtlijn water is er eigenlijk in de eerste of tweede vergadering binnengerold. Dat was eigenlijk nog niet vanzelf. Eenmaal als die binnengerold was, was dat plotseling een van de centrale topics. Merkwaardig. En dan is daar de koppeling gemaakt met het Europees voorzitterschap. Dus binnenkort is lineair daar van, interessant onderwerp, we hebben nu dat voorzitterschap. Terwijl je eigenlijk zou moeten hebben, dus een traject van 10 jaar, geleidelijk aan zouden alle spelers in Vlaanderen doordrongen moeten zijn van de filosofie van de kaderrichtlijn water. En zouden in die richting een inspanning moeten afstemmen, omdat dat nu eenmaal het hellend vlak is van het waterbeleid.
Ja.
Het hellend vlak wijst in die richting en niet in een andere richting. En wie denkt vanuit oude praktijken in een andere richting te willen afbollen, die is verkeerd bezig. Het hellend vlak van de kaderrichtlijn water is richting systeembenadering, robuuste watersystemen, die bovendien bestand zullen zijn tegen klimaatverandering. En dat is de echte uitdaging. En iedereen op die lijn krijgen, dat is de uitdaging van de kopgroep.
Oké, bedankt Jan voor deze heldere afsluiter. Nu schakelen we over naar het tweede gesprek met Louise van Izakker, dat in het Herman Terling gebouw plaatsvond op 2 februari. Louise is sinds enkele jaren Research and Development Manager bij de Watergroep en werkgroepvoorzitter Innovatie bij Aqua Flanders. Ze maakt deel uit van de kopploeg van het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, die de drijvende krachten waren achter het druk bezochte Waterforum in september en het eerste meet-and-match-event dat over een uurtje hier zal plaatsvinden. Louise, vanwaar is het idee eigenlijk ontstaan om dit te organiseren?
Ja, hallo. Wel, we zijn eigenlijk inderdaad gestart een paar maanden tot jaren geleden. En we zijn eigenlijk al vrij snel tot de bevestiging gekomen van kijk, er zijn heel veel actoren binnen het waterlandschap. En eigenlijk kennen we veel mensen, maar echt om zaken in beweging te brengen was eigenlijk onvoldoende. Dus we zagen van ja, kijk, hebt mensen die meer actief zijn bijvoorbeeld bij ons, Aqua Flanders, meer drinkwaterriolering, mensen meer richting beheer en zo verder, dan heel wat kennisinstellingen. En het ultieme doel was eigenlijk om al die kennis bijeen te brengen, om zo eigenlijk ja, mooie projecten te gaan realiseren, maar vooral eigenlijk ja, oplossingen vinden voor onze waterproblemen.
Dus als ik het goed begrepen heb, zit de kracht in de kruisbestuiving en de kennisuitwisseling. Kan je een voorbeeld geven van waarom dat in jouw sector nodig is?
Ja, soms, dat is misschien raar wat ik ga zeggen, maar zijn we een beetje op ons eiland bezig. Hè? En ik zie dat ook bijvoorbeeld heel veel binnen de drinkwatersector. We denken eigenlijk alleen maar van ja, kijk, hoe kunnen we optimaal drinkwater leveren aan onze klanten en verder. Maar bijvoorbeeld onze bronnen. Hè? Onze bronnen die staan onder druk, dat is logisch. Dan moet je gaan kijken van oké, hoe kan ik die gaan beschermen? Dan heb je natuurlijk een impact op natuur, maar ook op woningen en zo verder. En dan komt eigenlijk meer het aspect bouw ook aan te pas. Hoe kunnen we spaarzaam zijn met ons water en zo verder. En ja, voelt onmiddellijk, dat is iets wat je niet alleen gaat kunnen oplossen. En daarom was het zo belangrijk om, zoals vandaag ook, om die matchmaking te gaan doen, om te gaan zien van wat leeft er binnen de verschillende organisaties en hoe kunnen we dan verder die problemen eigenlijk samen oplossen.
Straks komen ook twee partners van jullie spreken. Iemand van KWR, de Nederlandse onderzoekskoepel van drinkwaterbedrijven, waar de Watergroep nu ook deel van uitmaakt. En de algemeen directeur van Water Europe. Waarom zijn dergelijke internationale partners voor jullie belangrijk?
Ja, dus we zijn inderdaad lid van KWR. We zijn aandeelhouder van KWR sinds 2017. Nu, die zijn daar al 40 jaar bezig met onderzoek specifiek voor drinkwater. Dus als drinkwaterbedrijf was voor ons bijna logisch om daar deel van te nemen, want ja, 40 jaar expertise, dat is niet zoiets dat je kan in een jaar of twee jaar opbouwen. Dus die kennis die daar is, is voor ons van onschatbare waarde. Maar natuurlijk, er zijn verschillen, hè. Laten we eerlijk zijn, tussen ja, niet enkel beleid, maar ook de manier van bedrijfsvoering. Er zijn verschillen, maar dat vinden we nu net leuk. En daarom appreciëren, denk ik, ook de Nederlanders ons als Vlaamse partner, om ook van ons te leren. Hè. Wij zijn al jaren bezig met regenwater, ze willen daar ook nu een keer meer en zien van wat zijn de uitdagingen en zo verder. Dus die kruisbestuiving is gewoon heel, heel verrijkend. En ik denk dat we dat nog meer moeten doen. En niet enkel met Nederland. En dan maak ik graag de brug richting Water Europe. Dus we zijn ook lid van Water Europe. Daar ga je natuurlijk veel breder bepaalde zaken gaan bekijken. Hè. Beleid is dan natuurlijk wel ook belangrijk. Maar gaat samen projecten gaan doen binnen ja, Europese calls en zo verder. En dan ga je bijvoorbeeld gaan kijken van bijvoorbeeld droogte. Dat is iets wat in de Zuiderse landen al jaren gebeurt. Maar laten we dan tenminste leren van hoe dat ze dat gedaan hebben. Hoe ze dat opgelost hebben in landen zoals Spanje, Italië en het omgekeerde. Bijvoorbeeld de Noorderlanden. Die zijn dan veel sterker in alles wat dat energie en zo is, laten we daar ook eens zien van wat hebben ze gedaan, wat hebben ze gerealiseerd, maar ook welke problemen hebben ze meegemaakt, zodat we niet twee keer dezelfde problemen eigenlijk, dezelfde uitdagingen hebben en we die samen kunnen oplossen.
Het is ook de bedoeling van het event straks om in functie van die calls waar je net over sprak, nieuwe partnerschappen of combinaties te laten ontstaan. Eventueel ook mogelijkheden af te tasten voor meer publiek-private samenwerking. Waarom vinden jullie dat met de kopploeg belangrijk?
Ja, ik denk als je een project hebt, maar ik zeg nu maar iets, 40 partners, bijvoorbeeld die EU-projecten zijn vaak zo. Ja, voordat je zoiets in beweging krijgt, dat vraagt veel energie. Je hebt ook heel wat administratie erbij, komt kijken en zo verder. Maar langs de andere kant, als je een project alleen doet of met één partner, ga je misschien een oplossing heel lokaal wel vinden, maar ga je misschien gewoon het probleem gaan verschuiven. En dan is het belangrijk om toch een keer te gaan kijken van wat zijn de stakeholders, wie kan er ook een impact hebben, wie zou er ook voordelen aan hebben om samen te werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is om de what's in it for me te gaan echt goed gaan beschrijven bij het start van zo'n project, van zo'n werking. En zien van dat er iedereen wel voordelen aan heeft. Hè? En dat we samen eigenlijk ook vooruit gaan en dat het alleen maar te goede komt voor heel het waterlandschap.
Ja, het lijkt alsof iedereen het wel eens is dat het bundelen van de krachten met meerdere partijen een heel goed idee is. Zeker voor het binnenhalen van die calls. Maar in de praktijk... Bestaat er toch nog veel koudwatervrees? Klopt dat? En is dat ook wat jullie met dat event eigenlijk iets willen aan veranderen?
Een bedrijf zoals de Watergroep of andere drinkwaterbedrijven, ja, we zijn geen klein bedrijf. Voordat we iets kunnen doen, hoe dynamisch ook de mensen ook zijn en hoe enthousiast en gemotiveerd zijn, het duurt soms wel even, hè. En als je juist met kleinere bedrijven kan samenwerken, bijvoorbeeld een KMO, maar zelf een start-up bedrijf, Ja, je ziet dat wel, die zijn veel dynamischer, die kunnen veel sneller iets gaan realiseren. En dat vind ik wel belangrijk, dat we dat zeker blijven stimuleren, dat we juist dat zijn echt mensen die niets anders vragen om projecten te doen, om te gaan groeien, en ze hebben ook heel vaak heel veel kennis. Hè? Dus ik zou dat echt wel proberen te stimuleren om niet te blijven in dat overheidscontext, maar zeker om eventjes de brug richting private samenwerking nog meer te gaan doen.
Ik speel nog even advocaat van de duivel. Stel dat we in een ideale wereld met z'n allen meer gaan indienen op die Europese en ook nieuwe Vlaamse calls die er binnenkort aankomen, lopen we in dat geval niet het gevaar dat onderzoekers en innovatoren hun projecten meer gaan schrijven in functie van calls in plaats van vanuit het probleem zelf?
Ja, het moet geen doel op zich zijn. Hè? Allee, bijvoorbeeld, ik zie dat soms, ik krijg uitnodigingen van mensen die vaak gaan voor een Interreg of een Horizon 2020 en zo verder. Ah, we gaan iets schrijven rond, ik zeg nu maar iets, hergebruik. Maar nee, dat is niet de juiste aanpak. Het is veel beter om te kijken binnen je eigen bedrijf van, kijk, dat is iets wat wij hebben als probleem. Laten we terug het voorbeeld van hergebruik pakken. Wij hebben regio's, Vlaanderen, waar echt onze grondwaterwinningen echt onder druk staan. Ja, grondwater is vrij goedkoop als bron. Als je gaat zeggen van oké, ik ga hergebruik gaan testen, dat betekent dat dat een hoge kost gaat brengen, dat dat eigenlijk heel veel risico's gaat daar dingen gaan doen, dat je niet zeker bent van oké, misschien zuiver technisch gaat het wel lukken, maar wat met die sociale acceptatie, welke prijszetting, wat zijn de risico's en zo verder. Dat zijn projecten dat wij als bedrijf, zeker voor drinkwater, dat is heel sterk gereguleerd. Wij kunnen niet zomaar zeggen van oké, we gaan zoveel budget gaan spenderen aan een project en we zien wel, mislukken, ja, dan hebben we pech. Ja, dat zijn wel de lastige projecten. En juist voor die projecten vind ik het wel heel belangrijk om juist die subsidies te gaan opzoeken, omdat je dan eigenlijk een beetje je risico's incalculeert. En oké, het is natuurlijk niet leuk als een project niet goed uitgevoerd wordt of dat er problemen zijn. Maar kom, tenminste heb je het geprobeerd, heb je risico's genomen, maar ze zijn deels ook gedekt door die subsidies. Dus laat zeker niet het behalen van subsidie zelf een KPI zijn, dat zou helemaal onnozel zijn. Maar probeer zeker om die hoogrisicosprojecten, om die eigenlijk in die subsidies te gaan inwerken, als het ware.
Ja, de kracht het soms in de kruisbestuiving en ja, in de mix van dingen samen te brengen. Ja, voilà. Ik denk dat we een mooie voorbeschouwing hebben op wat straks zal gebeuren.
Ben je benieuwd?
Ja, ik ben ook benieuwd. Dus to be continued.
Jazeker.
Voilà. Oké. Dankjewel, Louise. Ik maak even een virtuele tijdsprong naar het einde van de dag. Het CIW-event Water Werkt is voorbij en ik praat nog even na met mijn derde gast, Wendy Franke. Ze is al jarenlang directeur van Vlario en binnenkort ook voorzitter van de European Water Association. Wendy, je bent toch nogal actief in de platformwerking? Je maakt deel uit van het Europa-platform en het communicatieplatform. En sinds kort maak je ook deel uit van de kopploeg van het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Deze ochtend heb je ook voor het eerst actief deelgenomen aan het Meet & Match-event, dus nu het nog allemaal fris zit, wil ik natuurlijk horen wat je ervan vond.
Nu, zelf hebben wij een van de thematafels voorgezeten over ons project Waterbewust Bouwen, waar wij de deelnemers aan onze tafel de vraag hadden voorgeschoteld van ja, wat als we alleen maar drinkwater zouden gebruiken om te drinken? Omdat we hebben op lange termijn een tekort aan water. En daar moeten we gaan zoeken naar oplossingen. Dus enerzijds moet het grondwater worden aangevuld, dat weet iedereen. Maar anderzijds moeten we ook gaan kijken naar hoe kunnen we de waterhoeveelheid die we gebruiken, hoe kunnen we die gaan verminderen? En dat was een van de topics die we hier wilden voorleggen aan de deelnemers. Deelnemers aan die thematafels bij ons, die waren zeer divers, maar stonden ook allemaal open voor nieuwe ideeën en ze hebben ook zelf heel goede ideeën aangebracht. Het verbazen ons ook dat er al een aantal projecten effectief in de praktijk zijn, waar men regenwater al gebruikt voor meerdere toepassingen. Ook het verhaal van het grijswater heeft zijn intrede al gevonden. Dus hier die meet and match, die heeft hier echt wel zijn meerwaarde bewezen en dat is een eerste stap hier in de goede richting. En ik ben er zeker van dat we daar nog meer van kunnen genieten als we die stappen verder zetten.
Fijn om te horen dat het naar meer smaakt. Nu, in de namiddag ging het nog iets breder. Dan kwam ook de projectwerking van de CIW aan bod, waarbinnen Vlario, als het kenniscentrum en overlegplatform voor hemelwater en afvalwaterbeheer, ook een logische gesprekspartner is. Kan je even uitleggen bij welk project je bijvoorbeeld betrokken was en ja, hoe je dan als stakeholder vanuit de CIW samenwerkt?
Klopt, Vlario was inderdaad de trekker van een van de projectgroepen rond infiltratiebonus, waar we eigenlijk de haalbaarheid en de randvoorwaarden van dit instrument onderzochten. Nu inhoudelijk kort schetsen, infiltratiebonus, dat gaat erover het systeem dat wij iedereen die regenwater ter plaatse houdt, daar iets nuttigs mee doet, onder andere infiltreren of dergelijke, dat die daarvoor beloond wordt. En niet zoals het vandaag is, dat gewoon dat water wordt afgevoerd, want er is toch geen win voor die eigenaar. Hiermee wilden we eigenlijk van het principe af dat men het water moet wegdoen en liever bijhouden. Nu dat was een van de onderwerpen binnen die projectgroep. We hebben dat helemaal doorsparteld, dat traject. Daar is een einddocument opgeleverd en dat is nu afgesloten.
De laatste 2 jaar werd je onder andere via de platformwerking steeds meer betrokken bij de CUW 2.0. Wat is er volgens jou vooral veranderd?
CUW 2.0, dat vinden wij vanuit Vlario een heel goede richting die is uitgegaan. Want daarvoor waren wij als buitenstaande daar niet echt in betrokken, want toen was de deelname aan het CUW beperkt. En nu kunnen wij ook van onderaf hier aan meewerken, net zoals alle andere partners, zowel in de projectgroepen als in andere platformen. En daar zien wij wel dat die samenwerking loont. Ik ga nu het concrete voorbeeld nemen van het Europa-platform. Het idee hebben wij daar ook wel een beetje mee gelanceerd, omdat binnen het Europees netwerk waar ik ben betrokken, dus binnen de European Water Association. Op Europees vlak hebben wij verschillende waterorganisaties die allemaal apart naar de commissie gingen om een aantal dossiers te bespreken. Wat hebben wij daar gedaan? We hebben daar eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van kijk, we kunnen beter onze krachten bundelen en samen een aantal dossiers op tafel leggen. Nu, dat is in een formeel platform en dat idee had ik hier ook besproken met een aantal partners op Vlaams niveau en daar zijn we dan samengekomen van kijk, hier in Vlaanderen moeten wij ook onze krachten bundelen. Wij hebben zoveel kennis, ook nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, die wij effectief wel moeten gaan verkopen. En dat doen wij als Vlamingen te weinig. Niet alleen op Vlaams niveau, maar dat we dan krachten naar buiten toe. Dat zien van oké, Vlaanderen staat daar ook, niet enkel de overheid of enkel een organisatie, maar als ploeg.
Ja, dat klopt inderdaad. Deze ochtend viel het mij ook op dat Bo van Bezin van de stad Roeselare een heel erg boeiend verhaal kwam vertellen over onder andere Rainbrain, een smart waterland geloof ik. Maar toch was ze erg bescheiden en vergat ze ook te vermelden dat ze met hun samenwerking met de steden Brugge en Leuven toch maar mooi de Smart City Award in Barcelona mochten gaan afhalen. Dus ja, misschien zijn we op veel vlakken voorlopers, maar durven daar te weinig mee uitpakken.
Ja, ik kan dat alleen maar beamen dat we daar zeer bescheiden in zijn in al de stappen die wij zetten. Dat is de mentaliteit van de Vlaming, denk ik. Dus, maar dat mag ons niet verhinderen om daarin blijven verder te werken. En we moeten vooral vermijden dat ieder op zijn eigen eilandje blijft verder werken. En als we elkaar hier verder kunnen motiveren en inspireren, dan gaat die drempel ook wel verlagen. Want ik denk persoonlijk van niemand is hier, wil zeggen dat hij goed bezig is of dat hij de beste is. Maar als we dat samen kunnen doen als ploeg, dan is die drempel misschien niet zo hoog om te nemen.
Het is ook de bedoeling om via de platformen dat ploeggevoel in Vlaanderen te verhogen. Nu, je had het er net over de werking van de European Water Association. Door via dit forum die sleutelstakeholders bijeen te brengen, zijn er ook de afgelopen jaren gedeelde position papers opgemaakt. En zijn er ook open brieven rechtstreeks naar de Europese Commissie verstuurd. Heeft bijvoorbeeld het Europa-platform ook de ambitie om dit op Vlaamse schaal op een gelijkaardige manier aan te pakken?
Zeker. We kunnen eigenlijk die werking gewoon niet één op één vertalen, maar toch op grote lijnen. Wat wij op Europees vlak doen, is daar zien van hoe kunnen wij elkaar versterken en hoe kunnen wij vermijden dat ieder dat werk apart moet doen. Op Europees vlak is het van, daar komen nieuwe richtlijnen uit. Concreet is het nu de richtlijn stedelijk afvalwater, waar we heel hard op aan het werken zijn. Maar vooraleer dat die er kwam, hebben we met die Europese organisaties ook samengezeten om daar te zien van, waar moeten wij verder op werken? Wat is belangrijk voor ons als Europees platform, omdat een tweede fase dan te kunnen doorvertalen naar onze lidstaten. En in die fase zitten we nu met Vlaanderen. De richtlijn is er van hoe moeten we dat nu vertalen? Hoe kunnen we dat implementatieproces vergemakkelijken? En in plaats van dat iedere partner dat apart gaat doen, kunnen wij binnen dat Europa-platform daar wel de krachten bundelen, zodat we daar met één stem gaan spreken.
Ik rond af met de vraag van waaruit we deze dag eigenlijk een beetje begonnen zijn. Ja, hoe kunnen we nu minder versnippering en meer krachten bundelen in het waterlandschap? Misschien in de eerste plaats in de onderzoek- en innovatiewereld.
zeker een punt wat binnen de CUW-werking moet opgenomen worden. Om te vermijden dat partner 1 een project gaat indienen met min of meer dezelfde scope dan partner 2, die daar andere partners daar nog bij heeft, dat maakt uw kans op slagen ook kleiner. Maar ik denk ook dat je moet niet enkel naar Europa kijken voor onderzoeksmiddelen. Ik wil ook heel graag het voorbeeld geven waar bestaande middelen van bestaande organisaties hier, wanneer die worden samengelegd, dan kan het resultaat ook veel groter zijn. Concreet doel ik op het project Groenblauw Pijl, dat departement Omgeving samen met Vlario en met M-Beeld Vlaanderen heeft ontwikkeld. Dat is een tool eigenlijk om de burger te laten inzien van hoe klimaatbestendig is uw perceel ingericht en welke ingrepen kunt jij nog nemen om dat te verbeteren. Als wij dat als Vlario alleen hadden moeten doen, waren we daar nooit in geslaagd. Had departement dat alleen moeten doen, was dat ook moeilijker. En het is vooral die medewerking van publiek-privaat, praktische invulling, dat we hier zien, die samenwerking die werkt echt wel. En hier wil ik ook een voorbeeld geven van, kijk, dit kan werken, dat is beperkte budgetten van de verschillende partners, weliswaar ook Vlaamse subsidiemiddelen, maar met de hefboom, die was enorm. Vervolgd dat we dat gaan uitbreiden naar publiek domein, ja, dat bewijst alleen maar dat daar nood aan is. En hier moeten wij als Vlaanderen ook mee verder op inzetten. En ik denk dat het CUW daar ook wel een rol in heeft.
Perfect. Voilà. Ik heb al mijn vragen.
Daarmee rest me enkel nog het bedanken van de luisteraar. Wil je meer weten over de events waarover we spraken of over wat de CUW zoal doet? Surf dan naar integraalwaterbeleid.be.